Geliefde gemeente, nog eens zondag 33 van de Heidelbergse Catechismus, waar het gaat over de bekering van de mens. Vraag 88. In hoeveel stukken bestaat de waarachtige bekering van de mens? Het antwoord luidt in 2 stukken, in de afsterving van de oude en in de opstanding van de nieuwe mens. Vraag 89. Wat is de afsterving van de oude mens? Het antwoord luidt, het is een hartelijk leedwezen dat wij God door onze zonden vertoornd hebben. En die zonden hoe langer hoe meer haten en vlieden. Vraag 90. Wat is de opstanding van de nieuwe mens? Het antwoord luidt, het is een hartelijke vreugde in God door Christus. En lust en liefde om naar de wil Gods in alle goede werken te leven. Maar wat zijn goede werken? Vraag 91. Het antwoord alleen die uit waar geloof naar de wet van God alleen hem ter eer geschieden. En niet die op ons goeddunken of menseninzettingen gegrond zijn. Tot zover. Bekering als afsterving en opstanding. Verleden week hebben wij al iets gezegd, een soort inleidend woord, op bekering. En we hebben gehoord over, ja, bekering die te prijzen is, die, waar je iets goeds in ziet, hè, voor het leven hier op aarde onder de mensen, maar die toch nog niet direct raakt de wortel waar het om gaat. Je mens kan op een gegeven moment, dat is trouwens ook van de Heere God, kan hij tot een bepaald inzicht komen, omdat hij bezig is om zijn zaak, om zijn huwelijk, om zijn gezin naar de knoppen te helpen, en dat hij aanvoelt, ja jongens, waar ben ik mee bezig? Wat een narigheid, wat een ellende. Dan kan het zijn dat iemand door de gevolgen te zien van zijn verkeerde weg daarop terugkomt. En dat vind je dus ook in bepaalde uitdrukkingen terug, heb ik genoemd, van de bekering van de kroeg naar de kerk, van de ondeugd naar de deugd, een verandering van richting enzovoorts. En ja, dat daar toch hier op aarde een grote betekenis van gezien kan worden. Dat de mens, ja, dat het beter gaat. Maar wij hebben gehoord, als het nou gaat om de waarachtige bekering, dan wordt daarmee bedoeld een bekering die echt verband houdt met God. Als je daar alleen eens over gaat denken, dat het te maken heeft met God. Wat God wil of wat God niet wil. Dan is het al heel wat indringender en ingrijpender. Waarom doe of laat ik iets? Is dat nou werkelijk om God? Of is het om een, ja, om een eer, om een gezondheid, om, noem maar op, je kan van alles en nog wat opnoemen. Dan kan dat op zichzelf wel een waardevol iets zijn. Je zegt, nou ja, het is de moeite waard om dit of dat te doen of niet te doen. Maar dat is nog niet dat gevoel, die indruk, dat geloof dat ik God door deze of gene handelwijze bedroef. Dat ik hem tegensta. Maar dan bevindt zich dat op het vlak van, ja, eigenlijk van onszelf, of van onze naaste omgeving. En nogmaals, hoe belangrijk ook, daar gaat het eigenlijk, als het gaat over de zaligheid, over onze redding, over het eeuwig behoud, daar gaat het daar niet over. Het heeft er wel mee te maken. Maar nooit als een soort voorwaarde. Als het er wat mee te maken heeft, dan is het de vrucht van de Heilige Geest die leert de mannen matig te zijn. De vrouwen in ingetogenheid te leven. De kinderen in gehoorzaamheid te leven. Dat is het woord van God. Dat doet het. Dat is het. En dan niet, ja, want anders krijg ik een pak slaag. Hoe goed dat misschien op een of ander moment ook kan zijn. Maar van harte. Van harte. Kombrugge vraagt ergens, stel je voor dat iemand zegt, ik wil een goed werk doen. Want er staat in de Bijbel dat ik dit of dat moet doen. Wat denk je daarvan? Nou zegt hij, laat zo iemand proberen God iets wijs te maken. God laat zich niets wijs maken. Zulke praatjes niet. Want als het gaat om het echte goede werk, dan is het oog niet gericht op, dat zal God wel goed vinden of mooi vinden of wat ik, of dat is voor de naast. Dan gaat het vanzelf. Dan heeft het als wortel de liefde. Dat is iets vanzelfsprekend. Maak de boom goed en zijn vrucht zal goed wezen. Dat is geen prestatie. Dat is niet iets doen. Vrucht dragen is in dat opzicht niet iets doen. En daarom hebben we daar verleden week op gewezen. En het valt niet mee om dat altijd in woorden duidelijk te maken. Maar ik heb trachten aan te tonen uit enkele gegevens uit de Heilige Schriften. Over die bekering en hoeveel keer dat op de staat enzovoort. De bittere klacht van de Heer telkens weer over dat onbekeerlijke mensenhart. En hoe ook de profeten en Mozes erover gesproken hebben dat we geen hart hebben om de Heer te vrezen. En dan telkens en telkens weer de zonde, de straf op de zonde. Telkens weer die afwijking. En hoe dan daardoor, of dan in die profetieën, begint de dagen telkens als een laatste hoop, als een laatste verwachting, dat God zegt, ja, ik zeg het misschien te menselijk, dat God zegt, nou, het helpt niet. Hoeveel goede woorden en wetten ik jullie ook geef, wat ik ook zeg, je maakt het nog erger dan je vader. Nogmaals, heel menselijk geredeneerd. En dan komt opeens die lichtstraal dat God zegt, ik zal het maken. Ik zal zelf in je hart komen. Ik zal mijn geest overvloedig uitstorten, want jullie zijn nooit te vertrouwen. Ik kan op jullie nooit aan. Al zou de Heer bij wijze van spreken karren vrachten mest om die boom gooien, dan doen we het nog verkeerd. Dan is het nog van, als het tenminste echt gaat om dat ware werk uit liefde, uit innerlijke verbondenheid, uit eerbied voor de Heer, zonder bijmengselen en zonder bijbedoelingen. Nou zegt God, ik zal het maken. Dit is in principe mijn eeuwig trouwverbond, dat ik voorgenomen heb in mezelf. Ik breng alles mee. Dan kun je zeggen, ja, maar waarom zegt de Heer dan toch? Heeft de Heer dan zoveel keren door heel de Bijbel heen gezegd, bekeer je en doe dit en doe dat en braak je braakland. Als er dan met ons toch niks te beginnen is, ja, dat kun je vragen. Maar geloof je dat echt? Als wij dat echt geloven, dan hoeft de Heer het niet meer te zeggen. Als wij echt geloven dat het waar is dat zo min een moorman zijn huis en een luifaard zijn vlekken kan veranderen. Zo min kunt gij, o mens, die geleerd hebt kwaad te doen, goed doen, onmogelijk. Wanneer geloof ik dat nou? En daar wil God de Heer mee achterbrengen. En dan komt dat precies van pas voor mij, dat de Heer zegt, bekeert u en braakt u lieden een braakland en zaai niet tussen de doornen en besnijdt uw hart en niet uw vooruit, dat is niet zo belangrijk. Maar daar gaat het om. God gaat het zeggen. Waarom? Om mij te martelen. Om tegen een mens zonder benen en zonder armen te gaan zeggen, je moet dit of dat doen. Nee, dat weet God ook wel. Maar ik ben zo'n hoogmoedig schepsel, dat ik toch altijd een treetje hoger sta dan ieder ander mens. Kijk, en daar komt nou die Heere God. En die zegt, ja, goed. Bekeer je. Doe dit. Hier is mijn wet, hier is mijn wil. Hier zijn mijn goede geboden. Wil je leven? Dit is je leven. Nou, wij zien toch niet, als de Heer zijn wet geeft, dat de Heer daarmee eigenlijk alles belooft. Als je tenminste zou geloven in een genade God, dan lees je dat de Heer eigenlijk alles belooft. Dat de Heer zegt, gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Als God dat nou zegt, is het dan waar of niet? Is dat dan een belofte of niet? Maar zo zien wij het niet. Wij denken, oh ja, welke afgoden heb ik nou eigenlijk? Ja, de vrouw denkt misschien, ik voel, ja, ik ben wel een beetje ijdel. Ik moet wat minder zus doen, ik moet wat minder in de spiegel kijken, ik moet wat minder zus. De ander denkt, ja, ik ben eigenlijk wel een beetje gierig. Ik moet wat meer doen, zus en zo. Nou zit je precies aan de verkeerde kant. Daar gaat het nou om. Hij wil niet zijn wie hij is. Hij wil niet aanvaarden als de Heere God zegt, ja jongen, maar je bent een grote vrek. Jij deugt ook niet. Dat wil hij niet aanvaarden. En dan bedoel ik niet met aanvaarden een onverschillig zeggen, ja, ja, ik weet het wel hoor, we deugen geen van al. Maar nou is werkelijk dat mijn prestige en mijn eer in het geding komt, voor God en mensen, dat ik het niet ben waar ik me voor uitgeef of wil geven of de schijn die ik op wil houden. Nou, dan is het in woorden misschien nog wel waar, maar het vuurtje brandt al van binnen. En als we dan op de een of andere manier ontmaskerd worden en de Heere God komt er niet in mee en de Heere God is er niet bij, dan zit ik te janken, te janken, te janken, maar ik huil eigenlijk alleen maar. Oh, nou kan ik niet meer daar of daar de man in zijn, of de vrouw. Ik ben betrapt. Ik ben door de mand gevallen. En nou blijkt dat die lieve man of die lieve vrouw in werkelijkheid zo lief niet is. Oh, ik weet geen raad. Als God het niet verhoedt, dan verliezen we ons verstand. Dan kruipen we aan de zelfkant van het leven. Of we gaan ons hele leven jammeren. Oh, die zonde, oh, met dit en dat. Maar in feite is het dat machteloze verzet tegen het oordeel dat God erover uitspreekt. Dan komt God. Hij zegt, oh, dus jullie zijn bekeerd. En jullie willen nog beter bekeerd worden. Bekeert u, gij huis Israëls, waarom zou je sterven? Je weet het toch? Oh, is het nog niet goed? bij de profeet Malachi lees je dat de mensen zeggen: waar hebt u toch allemaal over? Wat klaagt u? Laat hem nou eens zeggen, wat doen wij dan eigenlijk? Als we vrolijk zijn is niet goed. Als we tranen met tuiten huilen, dan zegt God: waarom bedek je mijn altaar met tranen? Waarom doe je dat? Waarom krom je je hoofd als een bies, dat je zo loopt? Waarom doe je dat allemaal? Denk je dat ik daar lust aan heb? Nee. Ik heb lust dat je ophoudt met je bedriegerijen. En dat je niet stiekem je naaste onderdrukt. En dat je in eerlijkheid wandelt met je naaste. Oh, de mens wordt weer niet goed. Weer niet goed. Deugt zeker weer niks van. Nou ja. En dan, daar zijn we uitgekomen. En dan kom je terecht bij, ja, en ik hoop dat dat persoonlijk ook door ons allemaal gekend mag worden. Dan kom je terecht waar de Heilige Geest het ons voor. Alles wat zo goed is, wat van God is. Dan komt hij terecht, hè? Werkelijk in die zin, in het onmogelijke. In het onmogelijke om ooit zalig te worden. Langs die weg. Dat kan niet. Al zou hij hier op aarde zijn mast van zijn schip overeind houden. Hij voelt in het diepst van zijn ziel. Als straks de boeken opengaan. En wij staan voor hem bij wie alle dingen naakt en geopend zijn. Dat is het afgelopen met hem. Kan die voor God niet bestaan. En toch is het een zegen als een mens zo bearbeid mag worden door de Heilige Geest. Dat hij dat mag zien. En dat hij is echt, want een mens blijft er anders tussen de wal en het schip hangen. Hier een beetje bij, daar een beetje af. Hij zoekt een middenwegje. Hij zoekt toch een klein beetje de zaak in de kerk in het midden te houden in zijn leven. En dan, laten we hopen dat God er ook achter staat. In die zin dat hij onze pogingen toch weet te waarderen. En dat hij wat niet deugt, dat hij dat dan maar vergeeft. En dan merk je altijd dat merk je ook. Hè? Altijd dat toch heimelijk blijven steunen. Of dat je gelooft, je zonden kunnen niet vergeven worden. Of dat je denkt dat je zowat geen zonde hebt. Maar het blijft allemaal zo hangen. Gelukkig, wat is het dan een ademtocht? Kun je dat nou begrijpen vanuit die situatie? Dat God zegt, nou, de komende dagen, Israël, ik zal het doen. Ik zal jullie een hart geven. Ik zal mijn wet jullie, ik zal mijn Heilige Geest overvloedig op u uitstorten. Ik zal maken dat je een hekel, dat je een walg hebt aan jezelf. En dat je mijn wegen zult gaan. Dat is een troost. Dan hoef je niet zo gauw ondersteboven te raken. Als je merkt, het is wel erg, als je merkt dat er van een Adamskind niks te verwachten is. Maar dan mag wel je oog gericht worden op de Heere God. Heere, u hebt het toch gezegd. U leerde ze in uw wegen wandelen. Doe nou. U. Doe het ook aan ons. Leer ons naar uw wil te handelen. En zo breekt bij de profeten steeds meer door. Ziet de dagen komen. En dat de Heer het echt doet. zal. Nou, in hoeveel stukken bestaat nou de waarachtige bekering? De bekering is een omkering, hebben we gehoord. De bekering kun je over praten in engere of ruime zin. Dat wil zeggen, je kunt over de bekering praten zoals het eigenlijk nodig is dat we heel ons leven van dag tot dag met Jeremia instemmen. Heere, bekeer mij tot u, dan zal ik bekeerd zijn. Genees mij, zo zal ik genezen zijn. Je kunt ook wel over de bekering spreken als een aanvang, als het ware. Wat we ook wel wedergeboorte noemen, in engere en ruimere zin. De wedergeboorte die we elke dag, elk ogenblik nodig hebben. En het ogenblik dat de Heer onze oren opent en ons hart ontsluit voor zijn woord. Dat we tot het waarachtige geloof mogen komen. Ik ga daar nu niet al te diep op in. In hoeveel stukken bestaat de waarachtige stukken, de bekering des mensen? In twee stukken, de afsterving van de oude mens en de opstanding van de nieuwe mens. Laten we proberen zo duidelijk mogelijk, is altijd de bedoeling, de zaak te stellen. Wie is de oude mens? Wat is de oude mens? Zijn dat onze slechte eigenschappen? Zijn dat onze zwakheden en onze gebreken? Ja, ook. Die oude mens, vergeet dat nou nooit. Dat ben ik. Dat zijn wij. Die oude mens is net zo oud als Adam is. Want toen Adam gezondigd heeft, toen zou je kunnen zeggen, naar Bijbels spraakgebruik, vooral wat het Nieuwe Testament, zoals Paulus erover spreekt, toen was Adam een oud mens. Een oud mens. Er was niet meer het nieuwe God. Goed. Het was eruit. Hij is een oud mens. Je moet je eigen niet trachten op te splitsen in bepaalde onderdelen van, ja, aan de ene kant, aan de andere kant, linkerkant, rechterkant, goede wil, kwaaie wil. Want dan krijg je echt zo'n, ja, dan zeggen de mensen bijvoorbeeld, als ik eens bij mijn hart ben. Ben je wel eens blij? Ja, als ik wel eens bij mijn hart mag zijn. Een ander zegt, ja, als nou zo'n ogenblikje mag zijn. Ja, toch maakt dat de zaak warm. Want, je kunt er gerust een beetje benauwd voor zijn. Stel je voor, vandaag is, kom je bij die persoon die is gelukkig daar zogenaamd bij zijn hart. Je krijgt een kopje koffie en je wordt binnengelaten en morgen is die niet bij zijn hart. En je krijgt een groot pak slaag of hij trapt je in elkaar of wat ook. Dat is ergens moeilijk. Als je dat zo bij elkaar probeert. Twee mensen in één mens, laat ik het zo zeggen. Het ene stuk is oud, het andere stuk is nieuw. Zo moet je het niet bekijken. Dat gaat de schuil achter die uitdrukking van mensen van goede willen. Je hebt mensen ook in deze wereld, antropologen en noem maar op, die gaan allemaal uit van een positief mensbeeld. Wat er ook gebeurd is in de geschiedenis van de wereld. Hoe de mens ook op alle mogelijke manieren zich verraden heeft. Men blijft uitgaan van een positief mensbeeld. Ach, mens is een slecht mens. Ah nee, dan moet je niet zo gaan staan, want... Ja, dat moet je dan nog...
Als je daar nou echt van uitgaat wat Paulus in Romeinen 3 zegt, hun keel is een geopend graf, slangen, venijnen zonder hun tong. De weg des vredes hebben ze niet gekend, bloeden, voeten die zich haasten om bloed te vergieten. Ja, maar dat is nog overdreven. En als hij dan gaat zeggen, daarom zijt gij niet te verontschuldigen, o mens, wie je ook bent, want waarin je anderen oordeelt, oordeelt je jezelf, want je bent zelf die overtreder. Je denkt dat je een leidsman der blinden bent. Joden, dat dachten ze wel, ze reizen de hele wereld rond om een bekeerling te maken. Maar het wordt een kind der hel 10 keer erger dan jezelf. Ja, ze zeggen, ja, maar. Ja, een mens potentieel, ja, dat hebben ze wel gezegd, ook mensen in hun vakgebied. Potentieel zit er in ieder mens een moordenaar. Ja, dat zit erin, maar goed, dat moet je sturen, daar moet je mee leren leven, dat moet je op de een of andere manier kunnen plekken dat niet aan de orde komt. Je moet ervan uitgaan dat de mens eigenlijk zo niet is. Hij is in principe een mens van goede wil. Ja, als je er zo over denkt, dan hoef je alleen nog maar een beetje bijgeschaafd te worden. Dan moet die oude mens, moet er nog een paar onderdeeltjes in vervangen worden. Die moet nog wat betere begeleiding hebben. Die moet er wat beschaafder worden. Wat meer meneer, mevrouw, wat meer ontwikkeling. En dan, dan gaat het. Om nou te zeggen, een nieuwe mens, nou ja, dat misschien niet, maar toch. Ja, maar dat doet de Bijbel niet. De Bijbel doet dat niet. De Bijbel spreekt radicaal, er is niemand rechtvaardig of aardig. Niemand die goed doet. God uit de hemel heeft gezien. Wat is die oude mens? Ik. Jullie, ieder voor zich. Ieder mens uit Adam geboren is oude mens. Hij is toch een takje van diezelfde boom. Hij heeft toch in Adam gezegd, geluisterd naar de duivel en gekozen tegen God. Die boom deugt toch niet? Je kunt aan die boom van alles ophangen, mooie etiketjes, glanzende appeltjes, maar ze zijn niet echt. Het is niet waar. Vaak doe je de ontdekking als je ook achter de schermen kijkt van heel veel te goeder naam en faam bekendstaande mensen, maar als je toevallig een keer achter de schermen kijkt, is het zo dat de ongerechtigheid je tegenkomt. Maar ja, het komt niet aan de grote klok. Het blijft een beetje binnenshuis. Maar je zou wel zeggen, hoe groter geest, hoe groter beest. Dat gaat vaak wel op. Oude mens. Dat zijn wij. Die oude mensen, dat is zoiets wanhopigs, dat de Heere God heeft gezegd, vervloekt. Vervloekt. In je opstaan, in je nederliggen, in je ingaan en in je uitgaan. Je zit onder de vloek. Want ik ben heilig. En dan mag je ook wel bij zeggen, ik ben liefde. Liefde kan zich niet met de modder vermaken in die zin. Dat voel je. Dat je kan zeggen, de gerechtigheid van God inderdaad, die drukt die bezoedelde mens weg, die verkeerde mens, dat onkruid. Maar ook de liefde van God. Ik kan dat niet. Nou, dat is bij ons. Dat is gebleken ook.
Toen Jezus Christus veroordeeld werd tot de dood, toen stond hij daar niet als een los individu, een mens op zich. Hij stond daar als vertegenwoordiger, zoals Adam in het paradijs, de eerste Adam, stond voor zijn nageslacht tegenover God. Als hoofd, zo staat Christus daar als Adam voor een gevallen menselijk geslacht. En als borg voor al Gods uitverkoren. Nu werd hij veroordeeld. Dat is een gemene zaak geweest, dat weten we. Dat is me nog onvoldoende. Alsof dat veel uit zou halen. Dat dat rechtsgeding nog eens zou worden herzien eventueel. Oh. Hij is veroordeeld. Want waar het eigenlijk om gaat, is dit. Dat God er zijn stempel op zet. Kijk, als mensen erachter komen dat ze het gemeen gedaan hebben en dat het groot kwaad was, dat heeft wat te betekenen. Zeker, dat heeft wel wat te betekenen. Maak niet zomaar wegschaal. Maar dan gaat het er toch maar over, ik heb dat kwaad gedaan. Maar wat heeft God gedaan? En toen de mensen zeiden, vals. Hij is des doods schuldig. Hij heeft zichzelf een God gelijk gemaakt. Toen betekende dat dat God de Vader zei, hij is des doods schuldig. Want hij staat op dat plaatsje waar die Adam van zoveel duizend jaar geleden stond. En die wilde zichzelf aan God gelijk maken. En dat heb ik niet genomen. Dat kan ik niet nemen, zegt God. Ik heb dat oordeel uitgesteld. Want in mijn eeuwige liefde heb ik, hoe onbegrijpelijk en onbevattelijk ook, ik heb die Adam lief gehad. Die Adam die ik moet verdoemen. Omdat hij zichzelf aan mij gelijk wilde maken en boven mij wilde reizen. Die Adam wil ik zalig maken, maar toch. God is niet liever, al is hij liefde. Zijn gerechtigheid blijft vorderen. Dat er genoegdoening zij. En dan in die zaal van Caiaphas. Het is zo eeuwig gedenkwaardig. Zo onbegrijpelijk. Wij hebben een wet. En rond onze wet moet hij sterven. Toen hadden ze vanuit hun standpunt geen gelijk. Want niemand kon hem overtuigen van zonde. Maar God wilde toch dat hij die zonde, dat wij ons aan God gelijk en nog hoger wilden opstellen, wilde God straffen. Daar staat dus de oude mens. Of laat ik het zo zeggen. Daar staat Jezus Christus op de plaats van de oude mens. Adam. Die zich vergreep aan God. En aan de naaste. En dan is het ontzagwekkend. Wat die vrome, maar tegelijkertijd huichelachtige, goddeloze mensen zijn. Waar je ook je eigen beeld in terug kan vinden. Hij is dus doodschuldig, wat hebben we nog getuigen van nodig? Je hebt toch gehoord wat hij gezegd heeft? Dat hij de zoon is van de levende God. Oh, dan naar boven zegt vader, ik heb het gehoord. Want ik heb gehoord
dat Adam zichzelf aan God gelijk wilde maken en nog meer. En ik heb gehoord dat mijn kind heeft gezegd, mijn lieve zoon die ik uitverkoren had, want dat is degene die ik me voorstel, zegt de vader, van eeuwigheid. De vader heeft het niet anders gewild. Hij heeft het niet anders gewild dan in Christus duidelijkheid te verschaffen hoe het is bij hem. Al kan ik dat niet vatten of verklaren, maar het is openbaring. Dus die vader die hoort zijn zoon en die en zegt, mijn knecht, ik heb u uitverkoren, u, om mijn knecht te zijn, dat u op die plaats gaat staan. Maar dan in die verwoeste wereld. In dat verwoeste leven. Dat u daar gaat staan en alles goed maakt. En na alles goed gemaakt te hebben, de straf draagt, omdat ik voor die schepselen vrede wil maken. Het blijft natuurlijk uiteraard, ik hoor het gezegd worden, een menselijke zeggen, een menselijke benadering, maar ik weet niet hoe het anders moet. En dan gaat Jezus zich dus op volgen, de oude mens, Adam. Nooit geen zonde gekend of gedaan, maar op dat plekje gaat hij radicaal staan. Hij neemt er niet één mee. Let wel. Het is allemaal verkeerd en zondig geweest, maar het heeft nog meer te beduiden dat de drie discipelen in de hof van Gethsemane in slaap vielen. En dat toen het er echt op aankwam dat ze allemaal de vlucht namen. En wegvluchten van die lijdende barg. Dat is niet alleen een daad of een stukje waarin onze laffe natuur naar voren komt. Dat we ons eigen zo lief hebben en zo bang zijn om ons leven te verliezen. Dat niet alleen. De betekenis ligt ook daarin dat God voor ons wil uitstallen. Ik heb bij één held voor Israël hulp beschoren. Niet bij twee. Niet bij anderhalf. Maar echt uitsluit. Bij één held heb ik hulp beschoren. Hem heb ik uit het volk veroverd. Hem heb ik uitgevoerd. Dat grote zaad. Jezus Christus. Het is niet voor niets dat ten slotte blijft er niks meer over. Eigenlijk dan die lijdende en stervende borg in het midden van moordenaars. Joelende mensen. En de bedroefde moeder en de bedroefde discipel Johannes, die worden ook naar huis gestuurd. Vrouw zie uw zoon zie uw moeder. Ook weg. In diezelfde uren nam de discipel haar in zijn huis. Weg. Afgesneden. Vriend en metgezel zijn in duisternis. En al zijn bekenden zijn van ver. En dan mondt het uit in de radicale verlating. Want die oude Adam, dat ben ik, tot aan Adam toe, duizenden jaren geleden, daar heeft God van gezegd, het kan niet, jongens, zo, het kan niet, vervloekt is een ieder die niet blijft. In mijn wet, in mijn wil. En dan staat hij daar en dan wordt hij veroordeeld, gekruisigd, verlaten. En hij is gestorven. Hij is echt gestorven. Het is echt opgehouden, zou je zeggen. Hij is weg. Paulus, die zegt dan, ik zeg het even met mijn woorden, zo staat het er nou bij met ons. Wij zijn zo oud, wij zijn zo Adam, Wij moesten sterven. En we zijn gestorven. Toen Christus stierf, heeft God ook ontstaan. Begrepen? Toen Christus verlaten werd, werd in hem het volk verlaten. Eén voor allen. Jezus Christus. En dan slaat alle donder en bliksem en waterstromen en afgronden en kolken. Denk aan de psalmen die bittere klachten doen hoor, die slaan over hem heen. En als het op je afkomt een ogenblik, dan zeggen ze wel eens, je zou er koud van worden. Maar je zou er ook koud van worden. Ik zucht daar kolk en afgrond bloeit, waar het gebruis der wateren groeit, waar uw golven, waar uw waren, mijn benauwde ziel vervaart. Wat is voor de borg nog wat anders om de dood aan te doen dan voor ons? Hij was het leven. Hij heeft altijd geweten wat goed is. Hij heeft altijd de wil van de Vader gedaan. Kijk, het is voor ons heel anders. Wij worden geboren als zondige mensen. Maar ook ons hele leven wordt gekarakteriseerd door het oppervlakkige. Maar hij die alles zo zuiver en zuiver aanvoelt, als hij daar beladen met de schuld van zijn volk, als het lam dat de zonde der wereld wegdraagt, als hij daar zijn weg gaat, dat is voor ons niet te pijnlijk. Als een klein stukje ervan doordringt, dan zou je er koud van worden. Tranen uitbreken. Zeggen, dat kan niet, dat kan niet, dat kan niet. Nou, die oude mens is gekruist, gestorven en begraven. En wat dan? Ja, dat is weg. Zo heeft Jezus Christus met één offer alles volgemaakt. Af. Waar de dood tussen beiden getreden is, daar is het afgelopen. Daar heeft de wet zijn bekomst gehad. De wet is daarin uitgewoed. Die heeft Adam uitgeslagen. Nou eens ter zaak. Als je dan zou denken dat wij die oude mens, dat we die door een beetje op te poetsen, een beetje op te knappen, een beetje te versieren, dat we dat bekering kunnen noemen. Als je dat aandurft, als je het aandurft om een beetje op zijn zondags te proberen te zijn en te leven, terwijl je niet gelooft, ja, maar je mag niet meer bestaan. Het is eigenlijk een contradictie, het is iets geks, want je bent al dood. Jezus Christus is gestorven. Je bent al veroordeeld. Dus je moet niet proberen je eigen nog in leven te houden. Je moet niet proberen met het een of het ander nog voor de dag te komen. Want het baat niet. Het is een afgesneden zaak. Want God heeft op Golgotha de zaak radicaal afgesneden. Hij heeft duidelijk laten merken. Nee. En de duisternis kwam over zijn kind van de Godverlatenheid. Dan wordt het wel een gevaarlijk spelletje. Als je denkt dat dat waarachtige bekering is. Dat ik om een levensboompje heen loop. Om die distel En ik denk, nou, ik hang hier een leuk kerstballetje van een stalletje en daar een kaarsje en daar een lampje. Tjoh, gezellig. Maar dat is een bedrog. Dat is een bedrog. Dat is eigenlijk toneel. Dat is een stukje theater. Dat klopt niet. Daar kijkt God dwars doorheen. God zegt, maak de boom goed en zijn vrucht is goed. Dan is het vanzelfsprekend. Hoef je niks meer te versieren, je hoeft niks op te hangen. Dan is het goed. Een druif brengt toch druiven, hoor. We hangen toch geen, nou ja, weet ik, zodomsappelen aan. Kijk. Nu is dat oordeel radicaal uitgesproken en uit, de vonnis is geveld en uitgevoerd, nou is dat geloof. Wat is de nieuwe mens? Jezus Christus. Die is uit de dood opgehaald. Want er was een verbintenis tussen de Vader en hem, mijn zoon. Je hebt mij gevraagd het onvergankelijke, het eeuwige leven als waarachtig en rechtvaardig mens. Als God heeft hij altijd de eeuwigheid in zich. Als waarachtig en rechtvaardig, ik zal het je geven. Ja, ik zal je tot een stroom van zegen zetten. En de kroon van het fijnste goud krijg je van me opgezet. Daar is een nieuwe schepping. Daar komt Jezus Christus triomfator uit de hel en uit de dood en uit het graf tevoorschijn. Tot eer en heerlijkheid van God, tot troost van alle ellendigen die er niet uit kunnen komen. En het zonnetje gaat schijnen. Ik heb wel eens zo gedacht. Trouwe lieve heren, ik durf niet te zeggen. Ik kan niet blij zijn met mezelf dat het nou paasfeest is en dat ik mag preken en dat de mensen hoop ik komen om te luisteren. Ik kan er niet blij mee zijn. Maar ik ben zo blij dat u wat nieuws heeft gemaakt op de aarde. Dat uw kind daar loopt, u te prijzen, u te eren en de naaste liefde hebben als hemzelf. Dat uw kind op pad gegaan is om de verloren schapen te zoeken. Om het weggedrevene terug te halen. Om een volk dat in duisternis wandelt en telkens meer in duisternis wandelt, om ze een licht te laten zien. O God, ik ben toch blij. Toch blij. Ik kan niet blij zijn met mezelf. Ik ben misschien wel eens, maar het is ten onrechte. Maar ik ben nu blij met Adam. Met de tweede Adam. Die daar in glorie uit het graf verrijzen mag. En die u welbehagen gedaan heeft. Dat kan niemand meer kapot maken. Als u of ik. Voor, ja. Het is wel ernstig. Als u of ik voor eeuwig buiten zou staan. Dat blijft bestaan. De nieuwe mens. De tweede Adam. Die vorst Gods. Ik wil het ook een beetje openbrengen. Je moet niet aan de verkeerde kant beginnen. Je moet niet beginnen met die oude mens. In de zin van, ja, nou ja, het gaat wel. Ja, mag niet klaar. Ja, vandaag. Nou, gisteren had ik een beroerde dag. Oh, jongen. Ik ben toch weer zo boos gemaakt. Ik heb dit, ja, maar vandaag. Je bouwt op zand. Je bouwt op je eigen. Op je stemmingen. Op je gevoelens. Gisteren ging het niet, vandaag gaat het niet, en het ging en het gaat nooit. Waarom? Je kan toch geen lijk in leven houden. Je kunt een lijk toch niet als een poppetje in een poppenkast laten spelen. Dat is toch onbegonnen werk. En hij is doorstoken, het bewijs is geleverd dat hij dood was. Dat hij de geest gegeven had. Wij moeten hem de geest geven. Ja. Die nieuwe mens is Jezus Christus. Daar is Vader zo blij mee. En ik ben er ook blij mee. Dan vraag ik eens even niet naar dood of leven, zalig, behouden, verloren of wat dan ook. Maar ik zou bijna zeggen, dat zit gelukkig wel goed. Dat kan niemand God afnemen. Dat er zo'n lief, gehoorzaam kind geweest is. Dat altijd zijn vader heeft geprezen en verheerd. De duivel kan, en niemand kan dat kapot maken. Nou, dat is wel heel waar. Daarom moet je ook niet al te ver meedoen met die droevige tijden. Dat weet ik wel. De Heer Jezus heeft er zelf over gesproken in de Bijbel. Kun je tellen, maar je moet daar niet in verzanden. Je moet niet verzanden als het ware in dat soort problematiek. Want wij staan achter de hof van Jozef van Arimathea. En daar is de nieuwe schepping. Daar is Jezus Christus, de oudste broeder, de vorst des levens. Als toen maar gelijk afgelopen was geweest. Ja, maar het was de wil van God niet. Wat is nou de afsterving van de oude mens? Staat expres afsterving. Waarom? Omdat wij zo taai zijn als geel haar. Omdat wij het zelf zijn. Daarom is het zo moeilijk. Als het nou echt maar een onderdeeltje was. Als je nou echt maar een kwaaie eigenschap had te verliezen. Ergens een gebrek. Zoals ze zeggen, iedere gek heeft zijn gebrek. Als het daar nou om ging. Maar om nou te aanvaarden. Helemaal. Die zijn leven zal verliezen. Die zal het zelf vinden. En waar vinden we ons leven allemaal niet in? De een in een verhaal zus, de ander zo, en de derde heeft dit wel eens en een andere dat wel eens meegemaakt, ja. Maar vergeet niet, dat leven verliezen, dat heeft Jezus Christus gedaan en zalig is hij die dat gelooft. En die heeft het ook mogen vinden. Afsterven van de oude mens. Dat is een sterfproces. Koud vuur. Gangreen of hoe noem je dat? He, vroeger. Akel. Ja, waarom? Het raakt je merg, je vlees. Het is zoiets als botkanker. Ernstig genoeg. Ik hoop dat we ervoor bewaard blijven. Ik denk het ook wel eens. Geven ons een zachte dood. Maar ja. Maar dat is het. Het merken van jezelf, je eigen ik, het moet eraan. Maar wanneer is het er nou aan? Echt eraan. Dat je zegt, ik leef Christus. Alleen. Hij is mij en ik ben zijn. Daarom wordt nou een afstemming genoemd. Petrus was al lang bij wijze van spreken bekeerd, zoals we dat noemen zouden, toen hij later in Antiochië met de heidenen en de joden zat. Toen deed hij net alsof God niet radicaal met die oude mens had afgerekend. En toen ging hij bij die vrome mensen zitten uit Jeruzalem. En toen scheidde hij zich af van de heidenen. En toen at hij ook geen stukje varkensvlees meer en hij deed dit niet. En want ja, wat moeten die mensen er wel niet van denken? En toen zei Paulus, schaam. Je weet toch wel beter. En gelukkig heeft Petrus schuld bekend. Petrus heeft gelukkig het aanvaard. En dat is al een wonder. Dat is al afsterven. Afsterven van jezelf. Want anders zou je toch woest worden. Als een collega zoiets tegen je zegt. Nou, afstand. Dat is een hartelijk leedwezen dat we God door onze zonde getoord hebben. Hoe langer hoe meer haten we vrienden. Welke zonde? Nou, onder andere waar ik nou heel de tijd mee bezig ben. Dat ik maar niet aanvaarden wil. Dat mijn zaak een verloren zaak is. Dat ik nog steeds de brutaliteit heb om te denken dat ik op een soort tweesprongetje zit. Het kan goed en het kan kwaad. En dat ik maar niet aanvaarden wil dat het bedenken van het vlees, dat ben ik, dat is de dood. En is vijandschap tegen God. Dat wil ik maar niet aan en dat is ook zondig. Zondige moet je niet alleen omschrijven in allerlei termen van moraliteit. Van, ja, hij gaat daar buiten de pas en hij gaat daar buiten de pas. Vreselijk, het is ook vreselijk, want de gevolgen van de zonde, die zijn vreselijk. Maar de zonde is eigenlijk, in al die zonde, ik wil niet accepteren dat ik verdoemd ben op Golgotha en dat ik dood hoort te zijn. Dat ik niet meer naar mijn eigen ideeën moet vragen. Dat ik mijn eigen hersens niet kan vertrouwen. Om dat te geloven. Dan komt er een oplossing in het zicht. Dan komt er in het zicht. Heren, ik kan niet lopen. Neem me alstublieft in uw armen. Heren, mijn geest deugt niet. Geef mij uw heilige geest. Laat die me voeren, leiden en leren. Maar daar komt de mens niet toe. Hij blijft vroom. Het is me altijd opgevallen hoor. En ik heb het heus niet over een ander. Want het gaat over Adam en over ons. Hè. Het is me altijd opgevallen. Hoe zondaar we ook zijn. Hè. En toch altijd nog. Ja maar hij. Hoe we toch nog in een soort vroomheid onszelf willen handhaven. En niet eerlijk willen bekennen. Zand erover. Ja over. Over het kwaad om dat goed te praten. Nee, zo bedoel ik niet. Maar over mij. Dood. En dan zegt die Heidelberger zo lief. Het is een afsterving. Daar ben ik nog blij mee. Eerlijk waar. Want de Heidelberger wil niet vergeten dat die dood in Christus op Golgotha is realiteit. Hoor. Dat is een volkomen zaak. Er kan niks aan afgedaan of toegedaan worden. Maar de inleving en de ervaring daarvan hier. En nu in mijn persoonlijk leven, dat is een afsterving. Want ik wil elke keer weer tegen die kant op kruipen. En hoe vromer ik doe, al bedoel ik met vromen niet echt gepast vroom, maar ik bedoel die quasi-sfeer van heiligheid en zo, weet je wel. En dat bedenkelijke gezicht en dat stroef gezicht en dat afkeur, hoe goddelozer ik ben. En ik roep uw geweten tot getuige dat je eigenlijk hartstikke in de knoop zit met je eigen. En dat je daarom zo bent naar buiten. Ja, maar dit, ja, maar dat. Omdat je wel voelt in je ziel. Oh, en ik hoop dat God je erachter brengt. Steeds weer, daarom is het ook een proces. Dat je zegt, oh God. Ik heb tegen u, o Heer, zwaar en altijd weer misdreven. Want ik wil maar leven. Ik wil die eerste Adam en paradijs, die eigenlijk dood is al lang, en die op Golgotha dood is, die wil ik toch nog maar erbij betrekken. Die wil ik toch maar een gezichtje aanmeten. Terwijl ik eigenlijk geen gezicht meer mag hebben. Uw gezicht leert van mij. Dat ik zachtmoedig ben. En nederig van hart. Dat niet. Dat gezicht mag ik alleen maar hebben. Dan denk ik wel eens aan onze zuster Kroon. Zo'n gezicht. Ja, kun je zeggen ja, maar. Ja, daar zie je iets van. Van het gezicht. Van een ander. Van een ander. Oh. Ik hoop dat we elkaar moeten nodig naar huis. We gaan nog beleven wel eens een keertje over die opstanding van de hier van de stad. Maar als we nou maar hiertoe gekomen mogen zijn, dat we daarmee verenigd mogen liggen, al moeten we het allemaal door de beleving leren, door het waarachtig geloof. Maar dat, daar, dat ons dat duidelijk is wat ik nou bedoel met... Ja, je kunt de zaak wel een beetje oplappen. En je kunt wel een mooi gezicht trekken. Maar daarmee is de zaak niet opgelost. Want eraan gaan we. En eraan moeten we. Wat denk je als Jezus Christus gekruisigd, gestorven en begraven is... Dat wij zo met ons kloffie aan alleen een beetje opgevoed, dat we zo de hemel binnen kunnen. Het bestaat. Dat voel je zelf wel aan. Daarom ben je soms zo bang. Daarom ben je soms zo bang. Omdat je aanvoelt. Ja. Als het nou eens gebeurt, dan moet ik dan blijven. Nou. Dat we dan de oude mens mogen uitdoen. Met al zijn werken. En Gode en zijn lieve zoon Jezus Christus mogen leren leven. Amen.